Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, jongeren en ouderen hier in de kerk aanwezig of vanuit elders met ons verbonden. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. De voorganger vanmorgen is onze eigen predikant, dominee Van der Ree. Het schriftgedeelte waaruit we gaan lezen is Markus 8, vers 27 tot en met hoofdstuk 9, vers 1. Het thema voor de preek is Jezus volgen. Mededelingen namens de kerkraad. Johnny Gast en Mirjam Gast Schuurman willen Gods zegen vragen over hun vorig jaar afgesloten huwelijk en de kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden op vrijdag 18 maart om 1 uur in de Pnielkerk. Dominee Mulder hoopt in deze dienst voor te gaan. Zij woont aan de Nijhoflaan 72 in Veenendaal en dat is wijk 8. Vandaag is de diaconale zondag en is de eerste collecte bestemd voor Stichting Samen Geloven. Dit is een stichting die vanuit diverse kerken in Veenendaal kerkdiensten voor de verstandelijk beperkte mensen organiseert. In Veenendaal worden deze diensten 1 keer per maand in de kerk, Oude Kerk op de Markt gehouden. Vanmorgen dragen we de medewerkers van deze stichting en de doelgroep voor deze diensten op in ons gebed. Zie voor meer informatie ook de zondagsbrief. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kas. De bestemming is de varende en de derde collecte is voor het bouwfonds. De collectes kunt u op de gebruikelijke wijze via de bank overmaken. Woensdag 9 maart zal de jaarlijkse biddag worden gehouden. U en jij zijn alle hartelijk welkom in de beide diensten. 'S Middags begint de dienst om 14:30 en 's avonds om 19:30. Voor en na de diensten is er gelegenheid om uw stem uit te brengen voor de nog openstaande vacature van een diaken. Zie voor meer informatie de zondagsbrief. En dan nog even voor de kinderen in de kerk, de tasjesactie. Voor jullie liggen in de hal van de kerk tasjes klaar. En op de zondagsbrief van vorige week staat waarom we van jullie vragen om deze tasjes te vullen en mee naar huis te nemen. Er mogen boodschappen in voor gedaan worden voor de mensen die het moeilijk hebben. En een boodschappenlijstje staat ook op de zondagsbrief van vorige week. De gevulde tasjes mogen dan op de middagdienst meegenomen naar de kerk. Dat is aanstaande woensdag. En er staan hier aan de zijkanten voor in de kerk tafels. En dan mogen jullie je tasje opzetten. Lees het nog maar eens na op de zondagsbrief. Of vraag het maar aan je ouders of die het nog een keer willen voorlezen. We rekenen op veel tasjes, zodat we vanuit de diaconie namens jullie allemaal de mensen die het minder hebben deze week kunnen verblijden met een tasje met boodschappen. We gaan nu zingen ter inleiding op de dienst, Psalm 84 vers 3. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 125 en daarvan het eerste en het vierde vers. We zullen in deze dienst horen over het volgen van de Heer Jezus, wat dat betekent. En dan kom je bij de psalmen ook uit bij de pelgrimsliederen. En daar is Psalm 125 er één van. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. En we zingen ook het vierde vers. Geef Heer de goede uwe zegen, doe wel aan het vroom gemoed, maar hem die onrecht doet en die zich neigt tot kromme wegen, zal God verdoen. En met het oog op dat laatste, daarin kunnen we ook denken aan wat we op dit moment ook meemaken in onze wereld, onze tijd in Europa. We zingen Psalm 125, 1 en 4. Wij luisteren naar de wet van de Heere en willen daarop antwoorden met Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Hij is de God van verlossing. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen in het nadeel van uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Gemeente, zullen wij nu eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot u komen wij, nu we als gemeente samen zijn gekomen. En we mogen u aanbidden en u loven om wie u bent, Heere. Om uw goedheid, om uw heerlijkheid, uw genadige trouw, uw ontferming ook. We danken u dat we als gemeente samen mogen komen en dat u, Heer Jezus, de gastheer bent die ons vanmorgen ook hebt uitgenodigd om bij u te komen bij de verkondiging van het evangelie van uw naam. En Heer, zo wilt u ook in ons midden zijn met uw woord. En wij bidden u, Heer, kom ook met uw Heilige Geest. Wilt u met uw geest door de kerk heen waaien? Dat die kracht van uw geest vanmorgen mag worden ervaren. Dat uw woord in het midden van de gemeente mag worden verkondigd en zijn werk mag doen in de harten van ons, de hoorders. Heren, daartoe hebben wij uw eigen aanwezigheid nodig, dat niet alleen wij hier zijn, maar dat u hier zelf ook bij ons bent. Heren, wilt u zo naar ons toekomen? En waar verdienen we het aan dat u zou komen onder ons? Want dan bent u de heilige onder ons, onheiligen, zondaren. Heer Jezus, laat ons dan vanmorgen uw handen zien en uw zij, waarin de tekenen van uw lijden en sterven gekerfd staan. Opdat we van u genade ontvangen. Opdat we daar ook bij leven en daaruit zullen leven. Dat het om niet is uit pure genade dat u ons samenbrengt en dat u hier vanmorgen tot ons spreken wilt. En Heren, dan zoeken we het ook bij u. We zongen het net, ik zet mijn treden in uw spoor. Onze voetstappen, onze treden staan hier op het kerkplein, omdat we u willen volgen, Heer Jezus, maar we weten niet goed hoe. Steeds opnieuw stuiten we op de realiteit van ons bestaan en ook de hardheid van ons hart. Komt u vanmorgen met uw heilicht en gaat u, Heer Jezus, ons dan voor? Ja, Heren, zo wachten we op u, op uw eigen komst. En we roepen u aan, omdat u, o God, mij altoos redt. Red ons, ook nu weer. Voor het eerst of opnieuw. Heren, we komen ook samen in een onrustige tijd. Wij bidden u voor onze broeders en zusters in de Oekraïne. Wij bidden u, Heer, of u wil zijn met het land en de bevolking van Oekraïne. Wilt u vrede geven? Wilt u geven dat de wapens zullen stilzwijgen. En Heere, wilt u op deze dag ook uw kinderen daar versterken met uw eigen aanwezigheid. Dat ze zich mogen vasthouden aan u, aan uw woord. Waarin u toch ook hebt gezegd dat u paal en perk zult stellen aan het woeden van het kwaad en van de boze. Heere, wilt u zo hen bijstaan, ook die op de vlucht zijn geslagen? Wilt u geven dat er opvang zal zijn? Dat er ook hier in Nederland opvang zal komen voor hen? Geef dat we met barmhartigheid en mededogen naar onze naasten zullen omzien, ook in deze omstandigheden. Heren, wij bidden u dat ook voor de mensen hier in Veenendaal, waartussen we wonen, of in de plaats waar we wonen. Heer, leer ons om onze naaste lief te hebben, zoals u het geboden heeft. Wilt u ons open oog en open oor geven voor de nood van anderen? Leer ons dat door uw Heilige Geest. Heer, wij bidden u of u uw zegen wil geven in deze dienst. Wilt u ieder die een taak heeft vervullen met uw Heilige Geest, om die taak ook goed te kunnen uitvoeren. Zegen uw dienaar als hij uw woord moet brengen en mag brengen. Wees met ons hier in de kerk en ook met hen die thuis meeluisteren. Wilt u bij de kinderen zijn in de parel en de leiding van de parel? En zegent u ook hen deze dag. Hoor zo naar onze gebeden, Heren. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Jongens en meisjes, ik heb vanmorgen een foto meegenomen van een meneer met zijn gezin. Hier zie je hem. Deze foto die stond van de week in de krant. Deze meneer die heet Sergej en hij woont samen met zijn vrouw en zijn twee kinderen in Utrecht, hier in Nederland. Maar Sergej komt oorspronkelijk uit Oekraïne. En jullie weten denk ik wel, daar is nu oorlog. Russische leger is Oekraïne binnengevallen en het is daar heel gevaarlijk. Er wordt geschoten, er vallen bommen. Maar nu heeft Sergej toch gezegd, ik ga naar de Oekraïne. Naar het land waar ik ooit geboren ben. En ik ga daar vechten in het leger. Misschien spelen jullie wel eens oorlogje. Nou, is dat een spelletje. Maar oorlog, dat weten jullie wel, denk ik, dat is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk. Je hebt misschien wel die kapotte huizen gezien. En die mensen die op de vlucht zijn geslagen, die eigenlijk nauwelijks meer hebben. Het enige wat ze nog hebben, dat zit in een tas. Vreselijk. Wat erg. En zoveel mensen die ook sterven in een oorlog. Heel veel soldaten ook. Maar Sergej gaat terug. Hij wordt soldaat. Natuurlijk zou hij ook in Utrecht kunnen blijven. Dan is hij veilig. Maar dat doet hij niet. Hij gaat terug om zijn land te verdedigen. Zou jij dat ook doen? Zou ik dat doen? Ik weet eigenlijk niet of ik dat zou durven. Om dan naar zo'n gevaarlijk land terug te gaan. Of ik dat ervoor over zou hebben. Maar nou nog een andere vraag. Wat heb je ervoor over om de Heer Jezus te volgen? Je zegt, ja, dat is toch een hele andere vraag. Ja, dat klopt wel, maar toch ook niet helemaal. Wat heb je ervoor over om in de Heer Jezus te geloven en hem te volgen? We gaan zo meteen een gedeelte lezen in de Bijbel waarin de Heer Jezus zegt, als je mij wil volgen, dan moet je je leven verliezen. Dat is wat. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gedaan. Hij heeft zijn leven verloren. Hij is aan het kruis gaan sterven. De lijdensweken zijn aangebroken. Dat zijn de weken waarin we daar ook aan denken, dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden. Misschien heb je thuis al wel dat pakket, wat van de kerk is, dat krijg je van de kerk. En anders dan zal er wel ergens nog zo'n pakket ook zijn voor jullie. Daar kun je ook bij stilstaan dan. Dat de Heer Jezus gestorven is. Niet om een land te bevrijden, maar opdat jij en ik zouden worden bevrijd. Verlost. En dat we bij hem zouden mogen horen. Voor altijd. Maar nou vraagt de Heer Jezus vervolgens aan jou en mij vanmorgen. En wat heb je er nou voor over om mij te volgen? Als je mij wil volgen, dan moet je je leven verliezen. Betekent dat dat wij dan ook moeten sterven? Nou ja, voor sommige christenen in de wereld is dat zo. Die leven in een land waar je geen christen mag zijn. En inderdaad, die verliezen wel eens hun leven. Omdat ze christen zijn, omdat ze de Heer Jezus volgen. Maar ook op een andere manier, voor ons ook, geldt dat. Het betekent dat het je wat kost als je christen bent. De Heer Jezus volgen gaat nooit zomaar. Dan moet je soms dingen doen of zeggen die niet populair zijn. Eén voorbeeld, dat je voor die jongen of dat meisje dat gepest wordt opkomt op school. Dat is heel erg moeilijk, hè? Doen we vaak niet, want dan ben je bang, dan lig je er zelf ook uit. Dan zeg je, dan mag het mij niet kosten. Daar heb je het. Wat mag het je kosten? Ben je bereid om jezelf te verloochenen en de Heer Jezus te volgen? Zoals Sergej dat eigenlijk ook doet. Hij ging naar de Oekraïne om te vechten, terwijl hij veilig in Utrecht had kunnen blijven. Nou, hierover gaan we meer horen in de preek en we gaan met elkaar lezen, gemeente, uit Markus 8, vanaf vers 27 tot hoofdstuk 9, vers 1. Markus 8 vanaf vers 27. En na de schriftlezing zingen wij Psalm 119, vers 67 en 72. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. En hij zei tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze antwoordden: Johannes de Doper, en andere Elia, en weer andere een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem: u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat ze met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hem te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. En hij zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is. Wij antwoorden straks op de verkondiging met Psalm 86, het zesde en het achtste vers. We luisteren naar Marcus 8, vers 34. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Het thema is Jezus volgen. Dat houdt drie dingen in. Eerst zal ik straks wat langere aanloop nemen om u bij die tekst te brengen. En dan vervolgens ontdekken we dat dat inhoudt jezelf verloochenen, je kruis opnemen en achter hem aangaan. Meester van Christus, wat zou u doen als u in de schoenen stond van Zelensky, de president? President van Oekraïne. Legers van de Russen die omsingelen Kiev, waar je verblijft. En het is glashelder, ze hebben het op jou voorzien. En de bommen vallen in de straten. En er staat een enorme kolonne met lege voertuigen aan de rand van de stad. En je leger vecht dapper, jazeker. Maar ja, ze zijn in de minderheid. En al die legers, al die soldaten van de Russen, die zijn op zoek naar jou. Om jou te doden. En dan krijg je van een bevriend land het aanbod om te vluchten. Ze willen ervoor zorgen dat er vervoer zal zijn om een veilig heenkomen te zoeken in een van de Europese landen. Afgelopen week kreeg hij dat aanbod. Wat zou u doen? Weet u wat hij toen gezegd heeft? Hij heeft gezegd: ik heb geen passagiersvliegtuig nodig van jullie. Stuur mij wapens. Ik wil vechten, ik blijf op mijn post. Zou u dat ook doen? Zou u dat ook gezegd hebben? Zou ik dat hebben gezegd? Weet, als je zo in nood zit en ze hebben het op je leven gemunt, dan is er toch maar één drang die bij je van binnen naar buiten breekt. En dat is dat je jezelf wil redden. Dat je je in veiligheid wil brengen. En dan dient er zo'n uitweg zich aan. En dan doe je het toch niet. Dan zeg je nee. Want er is een hoger doel. Dat zal er bij Zelensky achter zitten. Een groter doel. Namelijk dat Oekraïne een vrij en zelfstandig land blijft. En daar heeft hij zijn leven voor over. Weet je wat Zelensky doet? Dat is jezelf verloochenen. Nee zeggen tegen jezelf. Hij is bereid zijn leven te geven voor land en volk. Zouden wij dat ook doen? Als we in zo'n situatie zouden zitten. Ja, gemeente, eigenlijk zitten wij op een bepaalde manier in zo'n situatie. Want de Heer Jezus, die vraagt het vanmorgen ook aan u en aan jou. Volg je mij? Als je mij wil volgen, dan moet je jezelf verloochenen. Het is op een bijzonder moment dat de Heer Jezus dat aan de orde stelt. Jezus is met zijn discipelen zojuist de weg ingeslagen naar Jeruzalem. In de voorgaande hoofdstukken heeft Marcus ons verteld over allerlei wondertekenen die de Heer Jezus heeft gedaan. En we hebben daar in de afgelopen weken ook als gemeente naar geluisterd. Wondertekenen, en er zijn confrontaties geweest van de Heer Jezus met de fariseeën en de schriftgeleerden. We hebben gehoord over de gelijkenissen en het onderwijs wat Jezus gaf. Maar vanaf nu gaat Jezus onderweg. Dat woordje staat in vers 27. En dat is een bijzonder woordje van het Marcus-evangelie, want dat gaat vanaf nu verschillende keren vallen. En eigenlijk is het een overbodig woordje. Marcus had het er niet bij hoeven schrijven. Je kunt vers 27 ook zo lezen. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea en Filippi en hij stelde zijn discipelen een vraag. Dan blijft het precies hetzelfde, weten we precies wat er gebeurt. Maar Marcus zegt erbij, nee, onderweg stelde hij hen een vraag. Waarom? Wat wil Marcus daar nou mee aangeven? Nou, de Heer Jezus gaat vanaf nu de weg van het lijden. Vanaf nu valt de schaduw van het kruis meer dan voorheen over de weg die de Heer Jezus gaat. Je zou kunnen zeggen, voor Jezus zijn nu ook de lijdensweken aangebroken. Zoals dat ook voor ons het geval is. En op dat moment stelt hij zijn discipelen een vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Weet Jezus dat niet? Natuurlijk wel. Hij weet wat de mensen om hem heen zo onderling met elkaar bespreken. Wat ze allemaal over Jezus zeggen. Welke namen ze hem geven. Met wie ze hem in verband brengen. Met een van de profeten of met Johannes de Doper of met Elia. Maar die eerste vraag is eigenlijk niet meer dan een inleiding op de tweede vraag die Jezus stelt. Want dan kijkt hij zijn discipelen aan en dan zegt hij, maar u. Wie zegt u dat ik ben? Weet je, de discipelen hebben in de afgelopen jaren, dat ze met Jezus zijn opgetrokken, heel veel gezien en gehoord. En nu is het een soort examen. Wat hebben jullie nou allemaal geleerd? Wie zeg je nou dat ik ben? Ja, dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Ook voor ons. Misschien heeft u ook al wel heel lang van alles over de Heer Jezus gehoord. Al heel veel preek. Heel vaak in je Bijbel gelezen. Heel veel verhalen gehoord op school, jongens en meisjes, over de Heer Jezus. Maar nou, vanmorgen vraagt de Heer Jezus, maar wie ben ik nou eigenlijk voor jou? Wie zeg jij dat ik ben? Kijk gemeente, als je afgaat op alles wat Marcus in het voorgaande heeft geschreven, dan zou je kunnen zeggen, Jezus is een heel bijzonder persoon, een heel bijzondere mens. Marcus' evangelie wordt vaak genoemd als iemand nog niet zo bekend is met het geloof. Misschien geldt dat wel voor u, voor jou. En dan kun je het Marcus' evangelie goed als eerste Bijbelboek lezen. Als je nog niet zo vaak in de Bijbel hebt gelezen, is het goed om daar eens te beginnen. Want dat is een wat compact, wat kleiner evangelie. En daar lees je over de Heer Jezus. En de Heer Jezus, dat is de kern van de Bijbel, zou je kunnen zeggen. Daar gaat het om. Nou, als zo iemand nou zou gaan lezen in Marcus, vanaf Marcus 1 en al die hoofdstukken, dan zou je zomaar kunnen denken, wie is Jezus? Nou, hij is een bijzondere wonderdokter. Hij kan genezing geven waar geen ander mens dat kan. Hij is een begaafde leraar. Hij spreekt op een manier, ja, dat is met gezag. Daar zeg je u tegen, letterlijk. En misschien zeg je dan, nou ja, hij is dus een heel interessant, bijzonder persoon. Inspirerend ook. En zou je zo iemand willen volgen? Zou je bij zo iemand willen horen? Iemand die alleen maar goed doet. Want dat ontdek je dan. Hij doet alleen maar goed. En die dat ook allemaal nog kan. Die wonderen, en Marcus heeft zelfs verteld over het dochtertje van Jairus dat uit de dood wordt opgewekt. Nou, bij zo iemand wil je toch horen? Daar wil je toch mee identificeren? Daar zeg je van, ja, zo iemand, dat is iemand. Ik weet zeker, gemeente, als er zo'n persoon hier in Veenendaal zou zijn, misschien dat u aanvankelijk een hele hoop skepsis zou hebben en terughoudend zou zijn. Het kan allemaal niet waar zijn natuurlijk. Het zal allemaal wel nep zijn, maar als je dan ontdekt dat het toch echt waar is, dat het echt gebeurt, je gaat kijken, je gaat luisteren, nou, dan kan het toch eigenlijk niet anders dat je zegt, nou, wat er nou gebeurd is, ongekend. En als je dan s'avonds op een verjaardag zit, dan heb je je mond er vol van. Waar ik vandaag ben geweest, wat die Jezus allemaal kan en zegt en doet, het is zo bijzonder, je moet ook meekomen de volgende keer. Ik ga hem vaker opzoeken. De gemeente, eigenlijk ga je dan zitten in de kring van de discipelen. Dat is wat zij ook doen en van de menigte die Jezus volgt. Je wordt één van hen en je zegt het misschien ook Petrus wel na. Want als Jezus gevraagd heeft, en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Dan doet Petrus belijdenis. U bent de Christus, zegt hij. Daar zegt hij heel veel mee. als Jood. Want de Christus, dat is de Messias, dat is die verlosser die al in het Oude Testament was voorzegd en voorzien, die komen zou om Israël te verlossen. En Petrus die heeft ontdekt, u bent het, er werd al eeuwen op gewacht. En nu is die er. Het kan niet anders, dat moet u zijn. Door God zelf gezonden. Nou, dat is toch mooi. Dat is toch een mooi christendom, of niet? Dat je zo Jezus volgt. Dat je zo zijn glorie ziet. Dat je zo dicht bij hem bent, bij deze Jezus. Dat je onderdeel bent van iets groots, iets machtigs, waar wonderen gebeuren. Waar zelfs doden worden opgewekt. Maar gemeente, is dat het? Is dat wat volgen van Jezus is? Is dat christen zijn? Het is maar het halve verhaal. Zeker, ja, Jezus belooft ons een heerlijke toekomst, waarin er geen ziekte, geen kwalen meer zijn. Hij belooft ons heerlijkheid en zaligheid. Daar is hij voor gekomen, om ons te verlossen. Hij is inderdaad de verlosser, de Messias, de Christus. Daar vergist u zich niet in. Maar er is meer te vertellen. Leest u maar mee, vers 31. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Er ontbreekt nog iets aan de kennis van de discipelen. Inderdaad, Jezus is de Messias. Verlosser van Israël en ook van de volken. Maar gemeente, hij is dat alleen maar en hij kan dat alleen maar zijn door onderweg te gaan. Door naar Jeruzalem te gaan, waar hij zal gaan sterven aan het kruis. En Marcus vertelt erbij, vanaf nu spreekt Jezus dit woord vrij uit. Kennelijk had hij er voor die tijd nog niet zo vrij uit over gesproken. Vanaf nu hij onderweg gaat daar naartoe, gaat hij zijn discipelen en de menigte erin onderwijzen. Dit is de weg die ik ga, die ik moet gaan. Ja, en dan de vraag. En wilt u hem nou ook op die weg volgen? U begrijpt, dat is niet bepaald een weg van glorie. Petrus, die kan er ook helemaal niet meer uit de voeten. Hij wordt er boos om. Wat is dit nu? Wat zegt Jezus nu? Dat is niet de bedoeling. Jezus die getoond heeft dat hij macht heeft over de zee en de wind. Ze zijn hem gehoorzaam. Zou die Jezus nu gevangen genomen worden? Zouden mensen in staat zijn om hem te boeien? Om hem weg te voeren? Om hem om te brengen? Dat zal niet gebeuren. Dat mag niet. Een verlosser kan toch geen verliezer zijn? Dat moet een winnaar zijn. Petrus bestraft Jezus. Maar vervolgens bestraft Jezus Petrus. Nog veel sterker dan dat Petrus Jezus bestraft. Want Jezus zegt, ga weg achter mij, Satan. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En dan komen we bij de tekst. Want dat is dan het moment dat Jezus de menigte en de discipelen bij zich roept. Zo van, kom eens even hier allemaal. Moment van de waarheid. Want ze moeten iets heel goed begrijpen. En wij vanmorgen ook. Laat wie achter mij aan wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Kijk gemeente, het is niet alleen maar Jezus die weg zal gaan van lijden en sterven. En pas daarna opstaan, opstanding, glorie. Soms denken wij dat. Dan zeggen we, Jezus is voor ons de weg van lijden en sterven gegaan. In onze plaats. En dat is helemaal waar. Dat is helemaal bijbels. Hij sterft aan het kruis. En hij wordt in zijn sterven helemaal alleen gelaten. Aan zichzelf overgelaten. En zo draagt hij het oordeel van God. De toorn van God over onze zonden aan het kruis. En zo diep, zo ver. Hoef je als gelovige nooit te gaan. Dat heeft Jezus gedaan. In onze plaats. Het is dankzij zijn verdiensten. Dat voor een gelovige, een volgeling van hem, de deur naar het koninkrijk der hemelen opengaat. In die zin klopt het. Jezus gaat de weg van lijden en sterven in onze plaats. Maar mocht u nou denken, en daar zit dan het misverstand, dat wij dan wel veilig, zeg maar, langs de kant van de weg kunnen gaan staan. Omdat hij wel onderweg gaat. Ja, dan heeft u maar de helft van het evangelie. De helft van de boodschap. Met de Jezus volgen. Je met hem identificeren. Als je jezelf christen noemt, gelovige misschien wel. Als je jezelf beschouwt als een leerling van Jezus. En daarom zit u vanmorgen hier toch? Dat we leerlingen zijn. We moeten het van hem ontvangen, hij moet het ons leren. Als je ook iets herkent van dat je inderdaad verlangt naar die heerlijkheid, naar die glorie, naar dat het goed zal zijn. Helemaal goed. En je bent er misschien wel heel erg naar op zoek. Misschien dat jij ja, wel zomaar hebt ingeschakeld vanmorgen. En je zoekt ernaar. Naar antwoorden op die vragen die bij je leven. Waar leef ik voor? Wat is eigenlijk het doel van alles? Meneer, als u dan vanmorgen Jezus hoort zeggen, als je nou achter mij aan wilt, dan moet je dit doen. Als je antwoord wil op die vragen, als je echt christen bent, dan zal dit in je leven er zijn. En zo niet, dan ben je misschien geen echt christen. Geen volgeling. Dan sta je misschien aan de kant van de weg. Als je achter mij aan wilt, verloochen dan jezelf. Neem je kruis op en volg mij. Een christen is dus in de eerste plaats iemand die zichzelf verloochent. Wat betekent dat? Nou, dat is eigenlijk letterlijk nee zeggen tegen jezelf. Is dat niet een beetje merkwaardig? Kijk, soms wordt daarvan gemaakt, gemeente, van zelfverloochening, dat jij zelf als persoon er niet meer toe doet. Maar dat is niet de betekenis. Dat wij niet belangrijk zijn. U bent wel degelijk kostbaar in Gods ogen. U bent een kostbaar schepsel. En juist daarvoor is de Heer Jezus ook gekomen. Juist daarvoor gaat hij ook voorop naar het kruis van Golgotha. Omdat hij u, jou wil verlossen. Hij doet het ook voor u, voor jou. Zo kostbaar bent u. Hij geeft zijn leven voor u. Nou, meer kan je niet geven voor een ander, toch? Hij geeft zijn leven voor zondaren. Die verlossing heb je nodig, anders ga je verloren. Maar daarvoor is Jezus dan ook gekomen. Dat je niet verloren gaat, maar zalig zult worden. Maar gemeente, zelfverloochening is dan iets anders dan dat je zou zeggen, ja, dan ben ik zelf dus eigenlijk niks waard. Nee, dat is het niet. Het is nee zeggen tegen jezelf. Het betekent nee zeggen tegen je oude zelf, je oude zondige ik. Tegen wie je in de kern bent. Zondaar. Jezelf verloochenen, gemeente, dat betekent dat ik mijn oude bestaan opgeef. Mijn zondige bestaan. En dan is het nog steeds merkwaardig, want dat betekent dus eigenlijk dat er dan twee ikken in jou zijn. Ik hoop dat u me volgt. Eentje waar je nee tegen zegt. En een andere die dat inderdaad ook uitspreekt. Die dat nee dan ook inderdaad zegt. Die probeert die andere ik, zeg maar, in bedwang te houden. Herkent u dat? Dat er zoiets bij je van binnen is? Soms noem je dat wel eens de stem van je geweten. Nou, ga ik maar even aan voorbij. Maar... zo'n stemmetje wat zegt, niet doen. Ik ben flink boos geweest en als de woede dan wat gezakt is, dan zegt dat stemmetje, dat was niet oké. Je hebt lelijke dingen gezegd, je moet om vergeving vragen. Of je was zwak, en je hebt toegegeven aan de zonde, je dronk te veel op dat feestje, je bekeek toch weer porno op internet, je hebt toch weer kwaad gesproken over die ander. Stem van je oude ik was zo sterk en je luisterde ernaar, je ging die kant op. Maar na afloop, toen je had toegegeven, toen je oude ik zijn overwinning had behaald, ja, toen hoorde je pas die andere stem. Die tegen je zei, wat heb je nou gedaan? Wat is er nou gebeurd? Dat was verkeerd. Zonde. Weet je, als dat stemmetje een stemmetje is dat gevormd is door het woord van de Heere, door het woord van Christus en door zijn wet, en dat zit bij je van binnen, dan is dat de stem van de zelfverloochening. Zelfverloochening betekent dat je niet meer wil zijn die je eigenlijk van binnen bent. En dat er een ik in je is opgestaan die nee zegt. Weet je, Jezus zelf die heeft er ook mee te maken gehad. Wonderlijk genoeg, hij had geen zonde in zich. Geen zondige natuur in zich. Dat is een verschil met ons. Maar toch heeft hij daar ook iets van gekend. Hij heeft zichzelf moeten verloochenen. Dat zie je bijvoorbeeld in Gethsemane. Als hij vreselijk bang wordt. Hij moet straks de beker van Gods toorn gaan leegdrinken. Maar wat bidt hij dan? Bidt hij dan, Vader, ik ga dit niet doen. Dit kost me te veel. Nee, hij bidt. Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar uw wil geschieden. Kijk, dat is jezelf verloochenen. En gemeente, dat is ook je kruis opnemen, dat is het tweede. Jezus volgen betekent dat je dan dus kruisdrager wordt. Ik heb lange tijd gedacht dat bij dat kruisdragen het er vooral ging over mensen die, ja, die vanwege hun geloof worden vervolgd. Die dragen toch echt een kruis van lijden en sterven. En inderdaad, dat kan de ultieme vorm van kruisdragen zijn of worden. Dat je letterlijk gebukt gaat onder het feit dat je een volgeling van Christus bent. En dat je hem zoekt en het van hem hoort. Maar gemeente, je kruisdragen heeft nog een andere betekenis. Kruis is een martelwerktuig. Een instrument voor terechtstelling. Aan een kruis sterf je. Nou, zo zegt Jezus, moet jij nou je kruis op je nemen? Je moet sterven aan je oude ik. Sterven. En als je achter Jezus aangaat, dan betekent dat eigenlijk dat je vrijwillig die weg gaat. Er is niemand die je dwingt. Je gaat vrijwillig. Je verloochent je oude ik, je zondige ik, die moet sterven. Ja, die moet je verliezen. En dat heeft consequenties. Ook vandaag. Ook bij ons. Dat is natuurlijk niet wat we willen. Ten diepste zal ons hart zeggen, nooit van zijn leven, dat ik wil lijden. Ga ik niet aan beginnen. Maar gemeente, als je je hart dat hoort zeggen, ik wil geen tegenstand. Ik wil dat de mensen me bij zullen vallen. Tuurlijk, als je gelijk krijgt, dat is een veel fijner gevoel. Ik wil geen schaamte en spot. Ik wil geëerd worden. Ik wil geen lijden. Ik wil gemak, ik wil plezier. Ik wil het makkelijk hebben. Ik wil niet sterven. Ik wil veilig zijn. Helemaal veilig in mijn eigen wereldje. Want als u dat bij u van binnen hoort, dan zegt je hart, je oude ik eigenlijk, ik wil het kruis niet dragen. Ik wil niet achter Jezus aan. Maar laat dan die andere ik het vervolgens zeggen. En toch pak ik het op. Want jij, oude hart, hebt het niet meer voor het zeggen. Je hebt niet meer het recht om het te zeggen en om mij te claimen. Ik sta in dienst niet meer van mezelf. Ik hoef mezelf niet meer overeind te houden. Ik volg Jezus. Ik sta in zijn dienst. En ik richt me op zijn woord en zijn onderwijs. Ik wil de weg gaan van het leven. Van het eeuwige leven. Want gemeente, die weg van ons oude ik, ja, die loopt dood. Die dagen zijn geteld, hè. Bij de Heeren zijn ze allemaal geteld. De weg van je oude ik. Aflopende zaak. Maar wie Jezus volgt, naar hem zich richt in geloof, die mag achter hem onderweg gaan. Op de weg. Onderweg. Naar het eeuwige leven. Eeuwige heerlijkheid. En ja, dan is Jezus volgen dus kennelijk geen pretje. Realiseren we ons dat? In ons vrije, rijke Westen? Jezus volgen is dus kennelijk geen pretje. Het is kruisdragen, gemeente. In navolging van hem, de Heer Jezus zelf, ondergaan wat hij ook heeft ondergaan. Spot en hoon, haat en minachting, verdrukking en lijden, eenzaamheid. Niet meegaan in het schema van de wereld, niet lopen achter al die andere mensen die hun geluk op allerlei plekken zoeken, maar waar het niet te vinden is. Allemaal hun eigen idealen. Maar laat dat niet ons leven bepalen. Daarin worden wij geroepen tot navolging. Idealen als je gezondheid is je alles. Of je moet wat van het leven maken. Of je moet dicht bij jezelf blijven. Of pluk de dag. Nee, volg Jezus na. Laat je door hem onderwijzen. En leren van de weg die je gaan moet. Gemeente, draagt u dat kruis? Hoe zwaar drukt het op u? Op jou, op mij? Als je het nooit eens hebt voelen schuren op je schouders, ligt het er dan wel op? Voor een christen kan het niet anders dan dat hij of zij het zal ervaren. Het standpunt dat ik nu inneem, dat is niet populair. Dat is niet wat ik vanuit mijn eigen gevoel zou zeggen. Maar ik sta ervoor, want het is het woord van God. Het is wat hij van me vraagt. Met de woorden van Maarten Luther, hier sta ik. En ik kan niet anders. Ik denk, gemeente, dat we een tijd ingaan waarin ook in ons land dit steeds meer werkelijkheid zal worden. Dat we als christenen steeds meer tegenstand en onbegrip zullen ervaren. En misschien zelfs nog wel meer verdrukking. Dat je het niet meer zeggen mag. Als je op een bijbelse manier spreekt over man en vrouw, over gender, over LHBTI, over abortus en euthanasie, over huwelijkse trouw, of tegen een dokter, geen behandelingen meer. Zo is het genoeg, we hebben genoeg gedaan. Ik aanvaard dat ik niet meer beter word, ik weet mijn leven namelijk in zijn handen. Of dat je aanvaardt dat je geen kinderen zult krijgen. Hij gaat een andere weg met je, als echtpaar. En dan worden soms de ogen van een arts groot. Onbegrip. Weet je, de kerkgeschiedenis leert dat zo'n tijd van smaad en tegenstand vaak een tijd van schifting is. Van degene die werkelijk met Jezus onderweg gaan. En ook degene die op dat moment uitstappen. En aan de kant gaan staan. Waar staat u? Jij. Dan kom ik tenslotte bij het derde. Achter Jezus aan. Op deze weg van navolging is Jezus onze gids. Mooi voorbeeld wat ik ergens las. Een gids met een grote groep van onderzoekers in een gevaarlijke expeditie in de bergen. En de mensen die achter die gids aankomen, die gaan natuurlijk precies dezelfde weg als de gids. Dat is logisch. Maar ze doen het toch op een andere manier. Want die gids, die wijst niet alleen de weg, hij baant die weg ook. Hij gaat echt voorop. En binnen zo'n groep heeft zo'n gids natuurlijk een unieke plaats. Alle anderen die zijn gericht op de gids waar hij hen brengt. Nou gemeente, zo wil Jezus u voorgaan. Als gids, hij baant de weg. En hij is dus volstrekt uniek. En wat doe je dan als onderzoeker? Als zoeker, als leerling? Nou gemeente, van een gids ben je allereerst afhankelijk. Dat zijn wij van Jezus. Wij zijn afhankelijk van hem. Op weg naar zijn glorie, jazeker. Naar zijn opstanding, daar heeft Jezus ook over gesproken. Op weg naar zijn glorie, die door het dal van lijden en sterven heen leidt. En wij moeten er ook achteraan. Hebben we hem dag aan dag nodig, afhankelijk. Daarom hoop ik dat u er aanstaande woensdag ook allemaal weer bent. Als het biddag is. Want bidden, dat is je afhankelijk weten en je afhankelijk stellen van hem. Heren, we hebben u nodig. Want we kunnen het niet op eigen kracht. Dat kruis is dan veel te zwaar. Dan gooien we het van ons af. Dan stappen we uit. Maar je moet hem in het oog houden. Om kracht te ontvangen. Om het kruis te dragen. En gemeente, als volgeling van die gids ben je afhankelijk. Maar er komt nog wat bij. Je vertrouwt een gids ook. Wie een gids volgt, die vertrouwt erop dat die gids de juiste weg wijst en ook weet. En het feit dat je die gids volgt, dat betekent eigenlijk dat je hem vertrouwt. Anders volg je hem niet. Nou, vertrouwt u de Heer Jezus. Vertrouwt u het evangelie. Marcus zet dat erbij. Vers 35. Omwille van mij, Jezus, en om het evangelie. Vertrouwt u het evangelie. Als een goede boodschap. Dat dit waar, betrouwbaar, waarachtig is. Wat we vanmorgen horen. Ja, vertrouwen, dat is geloof. Vertrouwen dat die weg van jezelf verloochenen en je kruis opnemen, dat de weg is die je uiteindelijk zaligheid brengt. Dat zie je niet. Dat geloof je. Daar vertrouw je op. En Jezus gaat je voor. Een heerlijke toekomst. Maar dan vertrouwt u zich toe aan Jezus' woord, aan die boodschap van genade en heerlijkheid, vergeving, verzoening, heerlijkmaking voor een ziel, een zondaar, die zijn zondige ik zo moeilijk in bedwang houdt. En ten derde, het volgen van de gids moet ook gepaard gaan met gehoorzaamheid. Wie zegt de gids te volgen, maar vervolgens niet luistert naar de aanwijzingen van de gids, ja, die gaat toch een heel andere kant op. En zo is het met het volgen van Jezus ook. Weet, als we hem in geloof achterna gaan, dan moeten we ons ook door hem laten gezeggen. Door zijn woord en door zijn geest. Nou, en dan maar terug naar die vraag van Jezus. Laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Gemeente, wilt u dat? Misschien zegt u wel, dat wil ik helemaal niet. Dat is geen leven wat mij wat lijkt. Als het zo moet, als jongeren zeg je, ja, dominee, als dit het is, nou, voor mij geen belijdenis. Dat ga ik niet doen. Als het zo ernstig is, dat ik dat allemaal eraan moet geven. Ach ja, ik begrijp je helemaal. Die stem heb ik ook van binnen. Maar wil je je leven behouden, dan is dit de weg. Dan moet je eerst je leven verliezen. Jezelf verliezen. Aan dit evangelie. En echt, het is een evangelie, een goede boodschap. Het verkoopt je geen knollen voor citroenen. Wat in de wereld wel gebeurt. Hier is het geluk, daar is het geluk. En het stort uiteindelijk allemaal in. Je hebt er niks aan uiteindelijk. Als je je leven wil behouden, verlies het dan aan Jezus. En ga hem dan achterna. En weet, die weg is geen gemakkelijke weg. Verlossen is verliezen. Maar dan ook behouden zijn. Door hem. Delen in Gods heerlijkheid. Wandel dan in zijn waarheid. Met heel uw hart. En loof en aanbid hem tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Heren, we willen dat u vragen of u ons wil ondersteunen. En breng ons ertoe dat we u volgen op de weg van het lijden en van het sterven aan onszelf. Heere, dat doet pijn. Dat kost ons zoveel strijd. Dan wordt het vechten van binnen. Dan zijn er die twee ikken die het tegen elkaar opnemen. En Heere, u weet hoe vaak wij bezwijken in de beproeving en de verzoeking. Heere, vergeeft u ons dat. We kunnen u alleen maar bidden om genade, maar uw woord zegt ons dat uw genade dan ook genoeg is. Om toch weer verder te kunnen, verder te mogen. Dat u dan toch niet tegen ons zegt, ga achter mij weg, Satan. Want u bedenkt de dingen van de mensen en niet die van de Heere zijn. Heere, dat is van u. Uw genade, uw vergeving voor zondaar. Die u roept, volg mij. Strijd maar. Wilt u dan kracht geven, Heere, en geef dat we zo die goede strijd mogen strijden om eenmaal ook in te mogen gaan, want u heeft ons een heerlijke toekomst beloofd. En Heere, soms zien we het. Als we bij een sterfbed staan van een broeder, een zuster in het geloof. Dat uw glorie zich openbaart. Dat er een rust en vrede is die niet van mensen kan komen. Maar alleen van u. Heere, ze zijn ons voorgegaan. U bent ons voorgegaan, Heere Jezus. U gaat ons nog steeds voor. Geef dat we zo ons zullen scharen in die menigte die door alle tijden heen en op alle plaatsen in deze wereld u zoekt. Het van u wil horen, het onderwijs van u wil ontvangen. Heer, en dan zendt u ons ook uit, de wereld in. En willen u bidden of u ons uw zegen wil geven, als we zo meteen naar huis gaan. Geef een gezegende zondag, die in dienst staat van u en van de eer van uw naam. Heer, wij willen u bidden voor onze broeders Gerard Mark Bosma en Martijn Ravenhorst, die kandidaat staan voor diaken en waarvoor we aanstaande woensdag ook hopen te stemmen. Heer, wilt u hen nabij zijn? Wilt u de weg duidelijk maken voor ons als gemeente en ook voor hen persoonlijk? En wanneer u roept, Heere, geef dan dat we de vrijmoedigheid ontvangen om die roeping ook te aanvaarden. En zegent u de kerkenraad als ze de gemeente voor mag gaan in het dienen van u. En wanneer ze ook geroepen is om de gemeente te dienen en te leiden. Heere, wilt u wijsheid geven, steeds opnieuw. Wij bidden u voor de stichting Samen Geloven. We danken u voor het werk dat gebeuren mag door alle vrijwilligers die daarin helpen. En we danken u voor de diensten die plaatsvinden in de kerk op de markt, waar onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking ook één keer per maand het woord van u mogen horen op een manier die op hen is toegepast. En we danken u ook dat ze elkaar mogen ontmoeten in Bijbelgroepen. Heere, wilt u het werk zegenen en geef dat onze gaven die we ook vandaag mogen geven, daaraan mogen bijdragen. Gaat u met ons mee als we straks naar huis gaan? Wilt u ons beveiligen op de weg? En breng ons als gemeente samen vanmiddag hier in uw huis. Zegent u dominee Mulder die dan uw woord mag bedienen. Hoor naar onze gebeden. In de vergeving van wat niet is geweest, naar uw wil. Uit genade. Amen. Met u mag u gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen tot slot uit Psalm 25, daarvan het zesde vers. Ga hen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.